Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, op Psalm 84 zingen wij het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 84. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Handelingen der Apostelen, daarvan het 28e hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen u Handelingen 28, de versen 1 tot en met 15, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En wat er verder volgt, Psalm 119 en daarvan het 25ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Nu Handelingen 28, de verzen 1 tot en met 15. En als zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Melite heette. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid, want een groot vuur ontstoken hebbende, namen zij ons allen in om de regen die overkwam en om de koude. En als Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: deze mens is gewisselijk een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En zij verwachten dat zij opzwellen of terstond dood nedervallen. Maar als zij lang verwacht hadden en zagen dat geen ongemak hen overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. En hier omtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag, tot de welke Paulus inging, en als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Als dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen, die ons ook eerden met veel eer. En als wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van node was. En na 3 maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië, dat in het eiland overwinterd had, hebbende tot een teken Castor en Pollux. En als wij te Syracuse aangekomen waren, bleven wij al daar 3 dagen. Van waar wij omvoeren en kwamen aan te Regium, en al zo na 1 dag de wind zuid werd, kwamen zij de 2e dag te Puteoli. Al waar wij broeders vonden en werden gebeden 7 dagen bij hem te blijven, en alzo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende ons tegemoet tot Appiusmarkt en de 3 tabernen, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen vindt u in Handelingen 28 en daarvan de versen 11 tot en met 15, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze morgen aldus lezen. En na 3 maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië dat in het eiland overwinterd had, hebbende tot een teken Castor en Pollux. En als wij te Syracuse aangekomen waren, bleven wij al daar 3 dagen, van waar wij omvoeren en kwamen aan te Regium. En alzo na 1 dag de wind zuid werd, kwamen wij de 2e dag te Puteoli, alwaar wij broeders vonden en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven. En alzo gingen wij naar Rome. En aldaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende ons tegemoet tot Appiusmarkt en de 3 tabernen, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. Tot zover. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij Gods leiding naar Rome. Gods leiding naar Rome. En we letten met de hulp des Heren op 4 gedachten. In de eerste plaats een wereldschip. In de tweede plaats een troostvolle ontmoeting. In de derde plaats een warm welkom. En in de 4e plaats een bemoedigde apostel. Dus Gods leiding naar Rome. Een 4-tal hoofdgedachten. In de eerste plaats een wereldschip. Dat blijkt, jongens en meisjes, uit de naam van het schip en uit de beelden op het schip. Luister maar goed straks, dan zul je horen wat die namen betekenen. Onze 2e gedachte, een troostvolle ontmoeting. Die heeft apostel Paulus als zij na een reis op dat schip aankomen te Puteoli. Een ontmoeting van 7 dagen, een ontmoeting met broeders. Onze 3e gedachte, een warm welkom. Dan worden ons 2 plaatsen genoemd op de Via Appia, waar Paulus over gereisd heeft, waar hij broeders uit Rome heeft ontmoet. Mensen die hem nog nooit gezien hadden, maar die er een lange voetreis voor over gehad hebben om deze dienaar des Heren te ontmoeten en hem een warm welkom toe te roepen naar Rome toe. En dan tenslotte onze 4e gedachte, een bemoedigde apostel. We lezen dat aan het einde van het 15e vers, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. Gemeente, de vorige keer hebben wij gehoord over het wonder in het leven van de vader van Publius. Hij kreeg een onmiddellijke genezing. En we hebben gehoord van datzelfde wonder bij de eilandbewoners. Hoewel zij geen onmiddellijke genezing kregen, maar therapeutische behandelingen, dat ze allen gezond mochten worden. Het verblijf op Malta is voor de apostel zeer zegenrijk geweest. En na 3 maanden gaat hij vertrekken. Wat is het een zegen voor een dominee als je zo vertrekken mag? Met zoveel zegen die de Heere daar gegeven heeft, als je de gemeente zo mag nalaten. In die 3 maanden tijd heeft de apostel Paulus wellicht meer zegen op zijn bediening gehad dan een andere prediker soms in 30 jaar. Want er is daar een gemeente ontstaan en ik heb u de vorige keer gezegd dat er maar weinig van overgebleven is, omdat de hoofdgodsdienst op het eiland Malta vandaag de katholieke godsdienst is, de Romeinse godsdienst. Maar misschien hebben we daarmee die gemeente van Korinthe toch niet, die gemeente van Malta toch niet helemaal recht gedaan. Want de kanttekening zegt, wat Paulus de 3 maanden in Melite verder gedaan heeft, wordt hier niet beschreven. Maar het is zeker dat hij al daar een gemeente heeft opgericht die een van de standvastigste christelijke gemeenten altijd geweest is, gelijk de kerkelijke historieën getuigen. Dus jongens en meisjes, de kanttekenaren zeggen dat die gemeente in Malta een hele standvastige gemeente was. En dat heeft ongetwijfeld te maken met het onderwijs wat Paulus in die 3 maanden heeft mogen geven. Hij heeft natuurlijk gepredikt. En die prediking is tot grotere zegen geweest dan de genezing van de zieken. En ze hebben hem daarvoor geëerd. Niet vereerd, maar wel geëerd. Ze hebben hem gezien als een dienaar van God. En die eer hebben ze hem gegeven. En zo hebben ze hem ook verzorgd en teerkost gegeven. Die barbaren, ze hebben hem overladen met dat wat nodig was voor de verdere reis van Rome. En dan gaat de reis verder. Maar jongens en meisjes, waar is het schip? Het schip is stuk. Ik denk dat het schip al lang weggespoeld is door de zee. Wel, er zijn nog meer schepen daar op Malta. Er komen niet alleen schepen daar die door schipbreuk aanspoelen, maar er zijn ook andere schepen die daar aangelegd hebben, gewoon in de haven, om daar te overwinteren. Want we hebben het een poosje geleden gehoord, pas in maart ongeveer, dan gaat de grote vaart weer beginnen. En nu ligt daar een schip in de haven dat afkomstig is uit Alexandrië. Het heeft daar overwinterd, net als Paulus en de schipbreukelingen. En als dat schip weer verder gaat varen, dan mogen die 276 mensen ook mee verder varen. En er staat ons iets aparts van dat schip beschreven, want er staat hebbende tot een teken Castor en Pollux. Er staat niet alleen dat dat schip een naam heeft, want de meeste schepen hebben een naam, maar er staat dat dit schip een teken heeft. En dat blijkt ook wel uit bijzondere namen. Dit zijn niet gewoon namen van mensen, Castor en Pollux, maar dit zijn 2 namen van Romeinse, van Griekse goden. Deze Castor en Pollux zijn in de mythologie de zonen van de oppergod Zeus. En wat hebben die met dit schip te maken? Wel, deze 2 goden, er zijn ook 2 sterren die zo heten. En deze 2 goden, dat zouden de beschermgoden zijn van de schepelingen. En daarom is er een beeld voor op het schip en misschien ook wel achter op het schip, zodat iedereen kan zien, dit schip, dat wordt bewaard door de goden. Door Castor en Pollux. En Calvijn wijst erop dat dat voor onze christelijke vrienden een nieuwe beproeving geweest moet zijn. Moet hij nou daarop? Paulus? Moet hij nou daarin, in dat schip? In zo'n heidens schip? Ja, Paulus heeft niks te vertellen, want hij is een gevangene. Hij kan niet zeggen, ik wacht wel op een ander schip. De Heere brengt hem in zijn voorzienigheid aan boord van dit heidense schip. En geloof maar dat hem dat verdrietig heeft gemaakt. Want Paulus had helemaal geen vertrouwen in Castor en Pollux. Paulus vertrouwde op zijn God. Hij heeft dat midden in de storm, dat is niet zomaar een praatje, maar hij heeft dat midden in de storm gezegd. Wiens eigen ik ben en welke ik ook dien. Ik ben het eigendom van die God die voor mij zorgen zal. Paulus' vertrouwen staat niet op de afgoden. De gemeente, wat is hij daarin een voorbeeld voor ons allen? Dit schip wordt bestuurd door heidenen. Dit schip wordt bestuurd door mensen die met God geen rekening houden. Die staan aan het roer. Misschien moet ik ook wel zeggen van Nederland. Dit land wordt bestuurd door mensen die met God geen rekening houden. Die hooguit hun vertrouwen hebben staan op Castor en Pollux. En wat is dat een verleiding ook voor Gods kinderen, ook voor de christenen in Nederland, die daar hun vertrouwen niet op hebben staan. Maar die met de apostel Paulus weten, er is maar één troost. Beide in het leven en sterven. En dat is het eigendom van de Heere Jezus Christus te mogen zijn. Maar Paulus moet in dat schip. Hij kan er niet omheen. En zo is het ook hier in dit land, gemeente. Wij zijn aan de overheden onderworpen. Wij kunnen niet uit de wereld gaan. Wij moeten ook door dit leven heen. En wat kan dat voor Gods kinderen een zware weg zijn? Het kan best zijn dat deze reis voor Paulus veel zwaarder geweest is. Hoewel dit een hele rustige reis was dan die vorige reis. Want toen heeft hij zo'n duidelijk getuigenis mogen geven. En als wij te Syracuse aangekomen waren, bleven wij al daar 3 dagen. Na 1 dag reis, dus na 1 dag varen, komen zij in Syracuse. En daar zijn ze 3 dagen gebleven. Waarom? Dat weet ik niet, maar misschien moesten de spullen van het schip, of er moesten spullen aan boord van het schip, laden en lossen. Het was natuurlijk niet alleen een passagiersschip, maar ook dit was een koopvaardijschip. En als daar de zaken afgehandeld zijn, dan gaan ze weer verder van waar wij omvoeren en kwamen te Regium. Dus ze gaan verder naar het noorden en dan komen ze bij een havenplaats in Zuid-Italië. Dan vragen we ons toch af, gemeente, waarom doet de Heere nou zo? Waarom brengt de Heere zijn knecht nou op zo'n heidens schip? Waarom zorgt de Heere niet voor een andere vorm van vervoer? Kan de Heere dat niet? Ja, natuurlijk kan de Heere dat wel. Kan de Heere zijn kinderen niet uit deze wereld weghalen en hen alle verdriet besparen? Ja, natuurlijk kan de Heere dat wel. Maar de Heere doet dat niet. En daar heeft hij een wijze bedoeling mee. Het zou best eens kunnen zijn, gemeente, ik weet het niet, maar dat Paulus op dat schip iets heeft achtergelaten. Hij heeft daar in de voorbeeld van zijn leven laten zien dat zijn vertrouwen niet stond op Castor en Pollux. En misschien is het wel tot bekering geweest, jongens en meisjes, ik weet het niet, van de schipper of van de kapitein of van andere mensen die daar aan boord waren. Ja, dat kan. De Heere brengt zijn kinderen wel eens op een ziekenhuisafdeling. En misschien zelfs wel eens op de IC. Zodat ze daar een stempel achterlaten. Misschien maar door een paar zinnen die ze gezegd hebben. Of door het voorbeeld wat ze daar gegeven hebben. De Heere maakt zich vrij. Ik geloof al zouden deze heidenen nooit meer met het woord van God in aanraking komen. Dan heeft de Heere zich van hen vrijgemaakt. Want zijn dienaar is enkele dagen in hun midden geweest. En al zouden mensen in een ziekenhuis misschien maar 1 keer in aanraking komen met een dominee die daar komt om een stukje uit de Bijbel te lezen, dan heeft de Heere zich vrijgemaakt. En wij mogen daar voortdurend mee in aanraking komen. Wat een voorrecht, gemeente. Ik hoef u niet te wijzen op Castor en Pollux. Ik hoef u zelfs niet te wijzen op Zeus. Maar ik mag u wijzen op die God van wie wij gezongen hebben. In uw hand zijn mijne tijden. En dat kun je niet uitleggen in een samenleving die met God heeft afgerekend. We hoeven dat ook niet uit te leggen. Maar wat zou het groot zijn als zij aan ons leven mogen zien. Die man, die vrouw, heeft iets van de enige troost. Hij, zij mag weten het eigendom van Jezus Christus te zijn. We gaan naar onze 2e gedachte, een troostvolle ontmoeting. En alzo na één dag de wind zuid werd, kwamen wij de tweede dag te Puteoli. Het is prachtig weer. De wind is zuid. Het is net als toen ze wegvoeren uit schone havens. Maar toen is daar een vreselijke storm op gevolgd. Dat is nu anders. Ze komen na de tweede dag te Puteoli, of vandaag Possuoli. En dit is een naam ontleend aan de warmtebronnen die daar zijn. Er zijn daar bronnen, jongens en meisjes, in de aarde. En daar komt gewoon warm water uit. Warmtebronnen. Dat is maar op enkele plaatsen op deze aarde waar dat zo is. Daar is de naam van deze plaats ook naar genoemd. En als ze daar aankomen, er is daar een belangrijke haven voor mensen die willen reizen naar Rome, of ook een belangrijke plaats waar de graan van boord gaat en verder over land getransporteerd wordt. En dan staat daar: alwaar wij broeders vonden. Onvoorstelbaar. Paulus is daar niet geweest. En daar zijn broeders. En dat wisten ze, want er staat dat zij broeders vonden. Dus waarschijnlijk hebben zij die broeders ook gezocht. Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver, schrijft dat er hier in deze plaats al voor de geboorte van de Heer Jezus Christus een Joodse kolonie was. Dus deze mensen hebben de Tora gehad. Ze hebben de boeken van Mozes gehad. Ze hebben een gedeelte van het woord van God gehad. En daar is een christelijke gemeente ontstaan. Dat heeft Paulus niet gedaan. En hoe die gemeente daar ontstaan is, dat weten we ook niet uit de geschiedenis. Maar dat in ieder geval, dat heeft God gedaan. En als ze die mensen ontmoeten, dan smelten hun harten ineen. En dan vragen die mensen aan Paulus of hij 7 dagen wil blijven. Nou, dat is nogal wat. Want dat schip dat kan niet 7 dagen zomaar blijven liggen, omdat er een paar kerkmensen zijn die elkaar willen ontmoeten. Dan moet er toch wel heel wat gebeuren bij die kapitein. En bij de hoofdman Julius, die ook zijn verantwoordelijkheid heeft. Maar de Heere neigt de harten. Komt allen, ziet Gods wijze wegen. De Heere geeft aan deze wereldse mensen, hoewel misschien heeft Julius inmiddels al iets gekregen van de vrezen des Heeren, maar de Heere geeft hen de bereidheid om te wachten. Dat hele schip dat blijft liggen. Omdat Gods kinderen elkaar gevonden hebben. Omdat Gods kinderen elkaar ontmoeten willen. En daar heeft men iets van gezien, daar heeft Julius iets van gezien, dat die samenkomsten van Gods kinderen geen bedreigingen zijn voor de wereld. Maar dat dat samenkomen van Gods kinderen tot zo'n rijke zegen kan zijn voor een heel eiland en voor deze wereld. Want waar 2 of 3, Paulus, Aristarchus en Lucas, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, zegt de Heere, daar ben ik in het midden van hen. Er werd zelfs gebeden, ze hebben het gesmeekt, of Paulus 7 dagen wilde blijven. Hij heeft daar de zondag meegemaakt. De opstandingsdag van de Heere Jezus Christus heeft men daar samen mogen gedenken. Onvoorstelbaar dat dit gebeuren mag. Maar het is een gave uit de hemel. Een troostvolle ontmoeting. En dan gaat de reis verder naar Rome. Hoe moeten ze nou verder naar Rome, jongens en meisjes? Nou, over de weg. Hier stopt de zeereis van Paulus. En nu zullen ze verder reizen over het land. En dat is nog een hele weg die zij te gaan hebben. Er is wel een mooie weg waar ze over kunnen gaan. En dat is de Via Appia. De Via Appia is een hele beroemde weg vernoemd naar Appius Claudius, die deze weg heeft aan laten leggen. Dwars door de moerassen heen. Een weg die eigenlijk bedoeld was voor de soldaten. Zodat de soldaten zich heel snel konden verplaatsen van noord naar zuid. En later is deze weg ook belangrijk geworden voor de kooplieden natuurlijk. Voor koopwaar. En hier, deze weg heeft Paulus gelopen als een gevangene in een keten. Omringd door de andere gevangenen en degene die hem bewaard hebben naar Rome. En we weten niet alles wat er op deze weg gebeurd is. Een paar honderd kilometer. Maar er zijn twee gebeurtenissen die worden ons hier vermeld. En dat heeft de Heilige Geest niet voor niets in de Bijbel laten opnemen. Twee plaatsen, drie tabernen en de plaats daarvoor Appiusmarkt. Appiusmarkt ligt ongeveer 65 kilometer bij Rome vandaan. En de drie tabernen ligt ongeveer 49, 50 kilometer bij Rome vandaan. En in die twee plaatsen zullen we straks zien in onze volgende gedachten vinden er hartelijke ontmoetingen plaats. Gemeente, deze weg is voor Paulus niet gemakkelijk. Het is wel een mooie weg. Maar hij moet wel lopen, jongens en meisjes, een paar honderd kilometer. En nou goed, dat is ook nog wel te doen. Maar ik geloof toch dat deze weg voor Paulus ook een Via Dolorosa is geweest. De Via Appia is voor Paulus een Via Dolorosa. Ja, maar hij wilde toch zo graag naar de keizer. Ja, zeker wilde hij graag naar de keizer, omdat dat van de Heere moest. Maar Paulus was ook zwak van moed en klein van kracht. Zou hij het niet echt opgezien hebben? Denkt u dat een dominee er nooit tegenop ziet als hij de preekstoel op moet? Denkt u dat een dominee er niet tegenop zou zien als hij voor de wereldse rechter moet verschijnen en zich moet verantwoorden? Daar kunnen we makkelijk over praten. Denkt u dat een dominee geen spanningen heeft? Natuurlijk heeft Paulus spanningen gehad. Keizer Rome, jongens en meisjes, keizer Nero in Rome, hebben jullie vast wel van gehoord, dat is een tiran. En hij moet daar van God naartoe, maar Paulus durft dat van zichzelf ook niet. En hoe dichter dat bij komt, hoe meer de strijd zijn hart zal bezetten, zal ik wel de juiste woorden kunnen vinden. En dat de Heere mij daar wil hebben, dat wil ook zeker niet zeggen dat ik het er levend afbreng. En ik geloof dat er ook iets anders geweest is in het leven van de apostel, want straks zullen we horen in onze vierde gedachte dat hij moed nodig had. Had Paulus geen moed? Hij mocht toch weten het eigendom van de Heere Jezus Christus te zijn, ja. Maar Paulus had liefde tot de gemeenten. En dagelijks overviel hem de zorg van de gemeente. En ik denk dat veel mensen de apostel daarin niet zullen kunnen begrijpen, omdat zij die zorgen niet dragen. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die Paulus enigszins kunnen begrijpen wat het is om de last van een gemeente te dragen. Wat het is om de last van gemeenten te dragen. Hoe zwaar dat kan zijn. Want dat is een last die Paulus ook in zijn eigen kracht niet dragen kan. Net heeft hij die broeders in Puteoli moeten achterlaten. Maar oh, mensen, wat zal er van die gemeente straks terechtkomen? Want de toekomst die ziet er somber uit. En wat zal er van die jonge gemeente in Rome geworden? Wat zal Nero ervan overlaten? Dagelijks overvalt hem die grote zorg. En dat maakt zijn leven ook eenzaam. Ik denk dat van veel predikanten het leven ook eenzaam is. Omdat mensen hen niet begrijpen. Hun zorg niet verstaan. Waar zij mee worstelen in de binnenkamer. Paulus, hij met iedere stap die hij zet, verliest hij de moed. Je zou zeggen, nou kan hij de strijd aan. De Heer heeft hem goed voorbereid. Ga nou maar naar Rome, Paulus. Maar hoe dichter dat hij bij Rome komt, hoe zwakker dat hij wordt. Want de vorst der duisternis, die zal ook niet stil gezeten hebben. Ja, het is allemaal geen nieuws, want de Heere had het al gezegd. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Maar toen moest het nog gebeuren. En als het gebeurt en de Heere ondersteunt hem niet, dan kan de apostel dat nooit dragen. Hij moest het leren, een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Er is er één die zeker meerder is, dat is de grote meester. En zij moeten leren om zijn voetstappen te drukken. Paulus moet lijden, moet willen lijden om de naam van Christus. En zijn kinderen moeten bereid zijn om te lijden. Hebben wij er een boos gezicht van wereldse mensen voor over? Zijn we bereid om de voetstappen van de koning te drukken? Achter hem aan te mogen gaan? Of zijn we de weerstand nu al zat? Terwijl er nog zoveel op het programma staat, gemeente, want we zijn er nog niet. Dit is nog maar een beginsel der smarten. Leest u het boek Openbaring maar. Een troostvolle ontmoeting. De Heere deed hem vanuit Puteoli gaan en heeft hem enigszins versterkt, maar hij is er nog niet. We gaan naar onze derde gedachte, een warm welkom. En vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende. Waar komen die mensen vandaan? Vandaar, waar vandaar? Van Rome, jongens en meisjes. Er komen mannen, mensen van Rome naar de apostel Paulus toe. En u zei net dat Rome nog 60 kilometer bij de Appiusmarkt vandaan is en nog 50 kilometer bij drie tabernen. Zeker, dat zei ik ook. En hoe kwamen ze dan aan? In een luxe auto? Nee, lopend. Hebben die mensen werkelijk 60 kilometer gelopen om een kind van God te ontmoeten? Ja. 120 kilometer hebben ze gelopen, want ze moesten heen en terug. En hoe wisten ze dan dat de apostel Paulus in aantocht was? Nou, ze hebben dat gehoord. En van wie hebben ze dat gehoord? Ja, van de gemeente in Puteoli. Daar heeft Paulus verteld dat hij op weg is naar Rome. En die ontmoeting heeft zoveel met die mensen gedaan, een dienaar van God in hun midden te hebben. Dat moeten ze in Rome weten. En ze hebben boodschappers gestuurd naar de gemeente in Rome. De apostel komt. De apostel komt. Kennen ze helemaal niet. Ze hebben die man nog nooit gezien. Ja, 3 jaar geleden heeft hij hen een brief geschreven. En die brief die is in hun hart gevallen. En er is een verlangen gekomen naar die dominee vanuit de gemeente van Rome. En er is een verlangen gekomen bij Paulus naar die onbekende gemeente. Want Paulus begint zijn brief met: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie Gods. En het adres van die brief is: allen die te Rome zijn, geliefde Gods en geroepen heiligen. En dan zegt hij in die brief dat hij niet wil dat ze onbekend zijn met het feit dat hij menigmaal voorgenomen heeft tot hen te komen. Zo vaak, jongens en meisjes, had Paulus al naar Rome gewild. Maar het kon nooit. Nou mag hij naar Rome. Ja. Wij zouden zeggen, zo hoeft het niet meer. Als een gezant in een keten. Als een gevangene. Hij gaat niet naar de pastorie van Rome, maar hij gaat naar de gevangenis in Rome. Maar wel om daar, met de vrijheden die hij krijgt, met de eigen woning die hij toegewezen krijgt, de gelegenheid om daar 2 jaar, en dat had de duivel nou nooit gewild, 2 jaar van zijn grote meester te verkondigen. En vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende. Dat bericht is daar aangekomen. Ze hebben met spoed een mansledenvergadering belegd, stel ik me zo voor. En ze hebben gezegd, wie zullen we afzonderen? Er wordt een groep afgezonderd. En er zijn sommigen die hebben harder gelopen dan anderen. Want degenen die het hardste gelopen hebben, die komen de apostel tegen in Appiusmarkt. En degenen die iets minder hard gelopen hebben, die komen hem tegen bij 3 tabernen. Er ligt zo ruim 10 kilometer tussen die 2 ontmoetingen. Maar allen afgezonderd met liefde tot deze dienstknecht des Heren van onze zaken gehoord hebbende. Ze weten wat de apostel Paulus beweegt. Ze weten dat hij naar de rechter moet. En ze beseffen ook dat hij meeleven nodig heeft. De man dat alleen niet kan. En daarom komen ze toegesneld ons tegemoet tot Appiusmarkt en de 3 tabernen. Paulus ontmoet hier mensen die al langer christen zijn dan hij. Want Paulus heeft de gemeente van Rome niet gesticht. Dat heeft een ander gedaan. Maar wees met Paulus wel liefde tot de gemeente van Rome. Dat wel. Er is een band gevallen met Gods kinderen in de gemeente van Rome. Hij is nog nooit gezien. En die brief die hij 3 jaar geleden geschreven heeft, die is ook bij deze mensen in het hart gevallen. Zodat er banden gevallen zijn door de Heilige Geest. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. Wis het zijn mijn hartenvrienden en hun taal mijn hartentolk. Paulus heeft een klik met die mensen, jongens en meisjes, als ik het werelds mag zeggen. En die mensen hebben een klik met Paulus. Waarom? Omdat ze elkaar verstaan. Waar gaat die Romeinenbrief eigenlijk over? Die Romeinenbrief die gaat over 3 stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En daar hebben die mensen elkaar in verstaan. De Romeinenbrief gaat over genade. Niet de werken. Niet dat vrome gedoe. Waar mensen hun grond van maken. Maar pure genade voor verloren zondaren. En dat heeft een klik gegeven. Dat hebben die mensen verstaan en begrepen. Dat was ook hun ervaring. Zo heeft de Heere hen ook afgebroken tot de fundamenten toe. Romeinen 3 was dus niet verkeerd gevallen. Die prediking over wie de mens van natuur is. Hun keel is een geopend graf en slangenvenijn is onder hun lippen. Jongen, wat een boodschap. Nee, was niet verkeerd gevallen. Dat was een spiegel voor hen geweest, waarin zij hun eigen leven herkend hadden. En nu de apostel komt, nu snellen ze hem tegemoet. Wat is dat groot. Als het klikken mag. Als je elkaar verstaan mag in de fundamenten van de christelijke leer. En in de beleving van de 3 stukken die al Gods kinderen gaan meemaken om te mogen komen tot de enige troost. 2 dagen gelopen, jongens en meisjes. 2 dagen gelopen, nacht ertussen. En straks moeten ze weer 2 dagen terug. Ik zou zeggen, nou, laten we maar even tot morgen wachten. Dan hoeven we maar de helft te lopen. Nee, ze hadden een brandend hart tot de dienaar Gods, die door de Heere tot hen gestuurd is om het woord Gods te verkondigen. Wat gaven ze veel aan Gods knecht, hun liefde. En dat is het meeste wat je geven kan. Wat een ontmoeting is dat daar geweest ook voor de apostel. Die daar liep op de Via Appia, nee, de Via Dolorosa voor hem. Maar gesteund door zijn broeders. We gaan naar onze 4e gedachte, een bemoedigde apostel. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 133 en daarvan het 1e en het 3e vers. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En het 3e vers, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133, vers 1 en 3. Onze vierde gedachte, een bemoedigde apostel. Jongens en meisjes, wat mag deze dominee veel hebben? De liefde van zijn broeders. Dat had de Heere Jezus niet. Toen de Heere Jezus op de Via Dolorosa liep, we hebben dat bij stilgestaan, toen was het niet zo dat zijn broeders hem toegesneld kwamen. En dat ze zijn last meegedragen hebben, dat ze gevoeld hebben dat de Heer Jezus de zorg droeg van de gemeenten. En dat Hij daarom de weg ging van lijden en sterven. De discipelen die zijn niet naar Hem toegesneld om Hem te steunen. Maar ze hebben geslapen. Ze hebben geslapen, ze hebben Hem alleen laten strijden. En u als vrucht van de arbeid van de Heer Jezus Christus hoeft de apostel Paulus niet alleen te strijden. Maar zorgt de Heere ervoor dat hij lastdragers heeft die van zijn zaken gehoord hebben. En die beseffen dat de apostel steun nodig heeft en die door de gemeenschap der heiligen naar hem toegetrokken worden. Wat hebben ze er veel voor over gehad? Wat is Paulus verbroken geweest? Toen hij tot twee keer toe daar zo'n gezelschap mocht ontmoeten. welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. Paulus kreeg moed. Hij zag dat het niet alleen zijn zaak was. Hij zag dat er meerdere waren die met hem de zaak mochten dragen. En weet u wat dan zo mooi is? Dan zegt hij niet: bedankt broeders. Fijne broeders zijn jullie. Dat jullie dat voor mij overgehad hebben. Jongen, jullie zijn echte vrienden. Wat ben ik jullie dankbaar. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Wat staat er, jongens en meisjes? Dankt hij God. Hij ging op zijn knieën om de Heere te danken voor de ondersteuning die hij kreeg, voor de liefde die hij ontving. Want hij zag dat God ze gestuurd had. Paulus mocht achter de omstandigheden kijken. Wij zouden alleen naar die mensen kijken misschien. We zouden zeggen: nou, wat zijn dat aardige mensen, zeg, die dat voor Paulus over hebben. Maar Paulus die mocht veel verder kijken. Paulus mocht op zijn koning zien. En hij zag dat het de Heere was die deze mensen tot hem gezonden heeft om hem te bemoedigen, te versterken en te vertroosten, om bij hem te staan. Paulus dankte God. De Heere weet wat hij nodig had op die Via Dolorosa. De Heere wilde hem bijstaan op de lijdensweg. Die broeders zijn ook maar instrumenten in de handen des Heeren. Zo mag Paulus het zien. Maar geen onbelangrijke instrumenten. Instrumenten die in de hand des Heeren zoveel mogen betekenen. Calvijn die schrijft uit ervaring, denk ik. Als er één man geweest is die de last van de gemeente gedragen heeft, als er één man geweest is die zich heeft moeten verantwoorden, ook richting eigen broeders, wat hebben ze hem het leven ook niet makkelijk gemaakt. Maar ik denk dat Calvijn Paulus heel goed begreep. En Calvijn die zegt: hoewel met een onoverwinnelijke kracht begiftigd, zodat Paulus allerminst van menselijke hulp afhankelijk was, heeft God toch, daar hij de zijnen op menselijke wijze pleegt te sterken, deze mensen daarvoor gebruikt. Dus de Heer had het anders kunnen doen, maar de Heer doet het zo. De Heer had hem onmiddellijk kunnen vertroosten, maar de Heer vertroost hem middelijk door de broeders. Ook daarin Gods wijze wegen. De Heer brengt hem op een schip waarvan je zegt: nou, moet dat nou zo? Moet hij nou met die mensen varen? Ja, dat moest. En de Heer vertroost hem op deze manier. Hij zei: moet dat nou zo? Had de Heer hem niet op een andere manier kunnen troosten? Ja, dat had gekund. Maar dat doet de Heer niet. Omdat de Heer ook zijn kinderen in Rome wil bemoedigen en vertroosten met deze apostel. De Heer Jezus werd verraden door zijn vrienden. Wat is dat verschrikkelijk geweest. Als mensen je verraden. Je had in de Tweede Wereldoorlog had je mensen die landgenoten verraden. Wat is dat verschrikkelijk geweest. Die schuilplaatsen verraden. Maar het ergste is als je verraden wordt door je eigen vrienden. Dat heeft David meegemaakt. Die werd verraden door mensen die met hem aan tafel zaten. Die met hem hetzelfde brood aten. En dat heeft de Heer Jezus meegemaakt. Die werd verraden door zijn eigen broeders. Judas, een van zijn eigen discipelen, heeft Jezus verraden met een kus. En de Heer Jezus heeft hem aangesproken en gezegd: vriend, verraad gij de Zoon des Mensen met een kus? 3 jaar onder zijn bediening geweest, gaven gekregen, maar met bittere vijandschap vervuld. Dat is Gods kinderen niet vreemd. Daar zullen Gods kinderen in de gemeente ook van mee kunnen praten. Het is een geschiedenisgemeente die spreekt over de praktijk van de godzaligheid, over de praktijk van het leven van Gods kinderen. Wat zijn er veel psalmen die gaan over verraad door vrienden, die gaan over lasteren door mensen van wie je dacht dat ze het met je eens waren. David heeft dat voortdurend moeten ervaren. En hier mag het tegenovergestelde zijn. En wat is dat groot als de Heere daarvoor mensen wil gebruiken in je leven. Dat hebben Gods knechten nodig. Dat mag wel eens gebeuren in een consistorie. Dat pas nog meegemaakt persoonlijk gemeente, hoe de Heer je dan boven alles uit kan tillen. Als er een vriend is die wat tegen je zegt. En dat zullen Gods kinderen ook in hun leven ongetwijfeld wel eens meemaken. Dat er een van Gods kinderen naar je toe moet komen. Juist op dat moment dat je dreigt onder te gaan. En Paulus hen ziende greep moed. Want in dat spreken van die mensen, daar lag het spreken des Heren. En aan dat spreken des Heren mocht de apostel zich vasthouden. Daar mocht hij steun van ondervinden. Want waar gaat het hier nou over, gemeente? Wat mocht Paulus nou ervaren op de Via Appia / Via Dolorosa? Hij mocht daar ervaren de gemeenschap der heiligen. Daar liep hij geboeid, afgevoerd in een keten. En dan omringd door Romeinse soldaten, te midden van gevangenen. Mensen die de doodstraf zouden krijgen, loopt daar Gods knecht. Maar hij is ook daar waar Gods kinderen zijn. Die de Heere naar hem toestuurt. En gemeente, dat is ook wat Gods kinderen zo trekt naar de kerk. Naar die onderlinge bijeenkomsten. Het is niet alleen dat de Heere hier wandelt in het gewaad van zijn woord. Dat is het allergrootste. Maar je bent ook maar mens. En de Heere geeft ook juist aan plaatsen als deze de gemeenschap der heiligen. Op de Via Dolorosa die al zijn kinderen moeten gaan om de voetstappen van de grote meester te drukken. En dan mogen ze hier wel eens ervaren, ik sta er niet alleen voor. Ik hoef de last niet alleen te dragen. Er zijn er die met mij mogen dragen. Nee, kijk, als dat functioneren mag, dan is er geen strijd over wie de meeste zou zijn of wie de belangrijkste zou moeten zijn. Helemaal niet. Want waar dat mag zijn, daar is ook de grote meester. En daar is het voorbeeld wat hij gegeven heeft ook aanwezig. Namelijk het wassen van de voeten. Als die grote meester er is, want daar gaat het natuurlijk vooral over, gemeente, die oudste broeder. En die ontmoeting die had voor Paulus ook genoeg geweest. Had hij op het schip ook gehad, midden in de nacht, die engel was goed geweest. Hij heeft daar de stem van zijn grote meester in beluisterd. Als de oudste broeder ons ontmoet, dan is het genoeg. Maar je bent ook mens. Paulus is ook mens. Hij is ook niet alleen geschapen en daar wist de Heere ook vanaf. En zo wordt de reis voortgezet. 60 kilometer terug naar Rome, waar de Heere hem riep. Amen.